8 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Zwemmers in meren en andere binnenwateren wordt op verschillende plaatsen in het land gewaarschuwd voor blauwalgen. Water waar veel blauwalgen in zit, kan bij zwemmers die het inslikken misselijkheid, diarree en koorts veroorzaken. Het warme weer stimuleert de groei van blauwalgen en andere bacteriën in het water. De meeste provincies raden aan om alleen te zwemmen in officiële zwemplassen. Op borden en op de websites van provincies wordt gemeld waar wel of niet gezwommen kan worden. De zwemplassen worden regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van blauwalg. Bij een aantal zwemwateren in het land is al een zwemverbod afgekondigd vanwege de blauwalg. In Congo zijn veel van de doden die vielen bij de ontploffing van een tankwagen in massagraven gelegd. Het dodental is volgens de lokale autoriteiten opgelopen tot zeker 230. De tankwagen was vrijdagavond in het dorpje Sange gekanteld en ontploft. Veel inwoners kwamen om toen ze lekkende brandstof aan het verzamelen waren. Ook vielen er slachtoffers in enkele gebouwen die door de explosie werden verwoest, waaronder een bioscoop. Zo'n 100 mensen raakten gewond. Medewerkers van de VN-Vredesmacht en het Rode Kruis verlenen hulp. Vlakbij het Congolese dorp zijn 2 massagraven ingericht. 12 zeelieden die vrijdag overvallen werden in de Golf van Guinea voor de kust van Nigeria zijn vandaag vrijgelaten. Hun schip voer onder Duitse vlag. Onder de vrijgelatenen zijn 7 Russen en 2 Duitsers. Het is niet bekend of er losgeld is betaald voor de vrijlating. Bij de overval van de piraten op het schip werd 1 bemanningslid door zijn been geschoten. De Nigeriaanse marine wil de piraten zo snel mogelijk oppakken. Het gekaapte schip ligt nu in een haven in de Niger-delta. De laatste tijd komen daar weer vaker scheepskapingen voor. Het weer nog lang helder, in de loop van de nacht overal bewolkt. Minima rond 14 graden, morgen veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 25 lokaal in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
Goedenavond en hartelijk welkom bij het Marathon Interview. Misschien kent u deze herkenningsmuziek, zoals die al vele jaren klinkt bij deze speciale VPRO-interviews. Het zijn 3 uur durende gesprekken met 1 gast, non-stop, zonder muziek, fragmenten, telefoontjes of welke onderbrekingen dan ook. Gesprekken met de ruimte om eens echt uit te praten. Over werk en leven, over passies, ideeën en ervaringen. Deze avond zijn we te gast in de zendtijd van de NPS en de komende 4 avonden in de zendtijd van de avonden op Radio 6. Telkens van 7 tot 10 uur dan. Luister morgenavond op de maandag naar Paul Schnabel, socioloog en directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Op dinsdagavond naar politica, feministen en wat niet al, Hedy Dancona. Op woensdagavond naar beeldend kunstenaar Ger van Elk. En op donderdag naar documentairemaker Michiel van Erp. En als u kennis wilt maken met het prachtige, rijke archief van alle marathoninterviews, ga dan ook eens naar de site waar u ze allemaal vindt. marathoninterview.vpro.nl. Uw reacties kunt u vanavond kwijt op marathoninterview@vpro.nl. Onder de luisteraars die reageren verloten we een cadeautje. Namelijk een aantal exemplaren van het grote marathoninterviewboek dat begin dit jaar verscheen. En dan is het nu dus tijd voor onze gast van vanavond. Opwaaiende zomerjurken. Het is een begrip in de Nederlandse taal geworden. Maar het is vooral de titel van een roman. Het boek van een generatie. Het verscheen in 1979 en het werd een enorm succes. Niet alleen wat de verkoopcijfers betreft, maar ook de waardering van critici en publiek was groot. Een moderne klassieker die vorig jaar zijn 30-jarig jubileum vierde. De schrijver van Opwaaiende zomerjurken en onze gast vanavond is Oek de Jong. Hij debuteerde in 1977 met de verhalenbundel De Hemelvaart van Massimo, waarvoor hij de Reina Prinsengeerlingsprijs won. Na het succes van Opwaaiende zomerjurken verscheen in 1985 Cirkel in het gras, ook een succes. Dan verschijnen er 2 novellen van Oek de Jong, De Geit en De Inktvis, in 1 bundel uitgegeven, die slecht worden ontvangen. Hij heeft toen waarschijnlijk ondervonden dat mystiek een ingewikkeld begrip in Nederland is. Zeker toen was dat iets waar je beter maar niet over kon hebben. Al schreef hij daar overigens ook mooi over in essays over Van Ostaje, Kees Ouwens en het werk van geliefde beeldend kunstenaars. Na de novelle schrijft hij lange jaren niets. Tot in 2002 Hokwerda's Kind uitkomt, waarmee hij een ware comeback maakt. De roman werd genomineerd voor de Gouden Uil en de Librisprijs en is inmiddels ook voor het toneel bewerkt. 4 jaar geleden publiceerde hij met De Wonderen van de Heilbot een schrijversdagboek en vorig jaar volgde Mevrouw Len. Hij werkt nu aan een nieuw boek, 800 pagina's dik, dat in 2 delen zal verschijnen. Luistert u de komende 3 uur naar schrijver Oek de Jong in gesprek met Wim Brands.
Welkom, Oek. Het is zondag. En laten we dan ook op zondagochtend beginnen. Werk jij op zondag?
Zondag is de enige vrije dag in mijn werkweek. Is praktisch eigenlijk. Om die dag vrij te houden. Maatschappij staat ook een beetje stil. Het is vooral de dag dat ik eigenlijk probeer geen afspraken te hebben.
Uh-huh.
We hebben heel lang een buitenhuisje gehad. Ik woon in Amsterdam, een buitenhuisje in Muidenberg gehad. 15 kilometer hier vandaan. Het is dit jaar afgelopen. We zijn inmiddels hebben we ons verplaatst naar Noord-Frankrijk. Ja, jarenlang is het ritme eigenlijk geweest dat ik samen met Jan, mijn geliefde, op zaterdagmiddag om 3 of 4 uur de stad uitging.
Uh-huh.
Dan had ik om 2 uur de boodschappen gedaan op de Noordermarkt, op de Boerenmarkt. Dan was ik naar haar gefietst, dan werd de auto ingeladen en dan gingen wij langs de molen, de Gooier, waar een café is dat zijn eigen bier maakt, Brouwerij het Ei. Daar stapten we even af, daar werden biertjes gedronken en dan reden we naar Muidenberg.
Nu ben je bezig aan een nieuw boek. Volgend jaar gaat het, is de bedoeling verschijnen in 2 delen.
Ja.
Gaat 800 pagina's worden,
ja.
Zoals ik zeg, in 2 delen.
Ja.
Daar zullen we het ook over hebben, denk ik, tijdens dit gesprek. Kun jij, je zit nu midden in het schrijven.
Ja, ja.
Kun jij dan op zo'n zondag dat schrijven van je afzetten en dat hele boek vergeten?
Ja, dat is in de loop der jaren begint me dat steeds beter te lukken. En dat is ook wel mede te danken aan het feit dat je echt de stad uitgaat. Het is de afstand tussen Amsterdam en dat plekje aan het IJsselmeer, waar wij dan een klein houten zomerhuisje hadden, 15 jaar lang nu. Het is maar 15 kilometer. Je zit eigenlijk onder de rook van Amsterdam. Maar het deed toch altijd veel met me. Psychologisch maak je je echt los van de stad.
Uh-huh.
Je komt daar dat dorp binnen. En op die brink staan hele grote oude eiken. Als ik onder die bomen liep, dan begint de hele die hele week eigenlijk van me af te vallen. Ik heb ook gemerkt dat als je het weekend gewoon buiten doorbrengt, dat je veel sneller recupereert. Dus ik heb dan 6 dagen toch min of meer hard gewerkt. En in 1,5 dag herstel ik me dan toch heel goed. En de zondag is dan eigenlijk, voor ons tweeën is dat een dag dat we daar. Je moet je een complex voorstellen met tuinen en kleine houten zomerhuisje. Die brachten we meestal echt met z'n tweeën door. Dat was vaak paradijselijk. Dat zijn van die. Je kunt van die zomerdagen hebben die ongelooflijk lang lijken te duren. We beginnen om 7, 8 uur eigenlijk al, word je wakker van de vogels. Vooral als je 's middags een siesta neemt, als je even in bed gaat liggen, dan wordt die dag. En dan begin je daarna aan nog een dag. Tegelijkertijd is dat, dat is een bekende uitspraak. Ik heb hem voor het eerst van Willem Sandberg, de oude directeur van het Stedelijk Museum, opgepikt. Dat hij juist op momenten dat hij niets aan het doen was, de beste invallen kreeg. Dus en dat is ook wat er op die zondagen daar in die tuinen van Muidenberg met mij gebeurde.
Ja, maar dat is toch wel ruimte en vrijheid die je moet creëren, die je moet bevechten. Kijk, stel je nou voor.
Nou, er zit een breuk ergens in mijn leven dat ik, laten we zeggen, de eerste. Ik denk dat ik toch zeker tot halverwege mijn 40e jaren dat het me moeite kostte om dat werk echt los te laten. En dat, ja, op, op een gegeven moment is die ervaring kennelijk zo groot. Of er doet zich een verschuiving voor. En op het ogenblik vind ik het heel makkelijk om leven en werk te combineren. Het loopt heel erg door elkaar heen. Daardoor werk je eigenlijk ook sneller. En als ik zo die anderhalve dag aan het IJsselmeer doorbracht. Eerst is het dan uitrusten. En dan op een gegeven moment in de loop van die zondag begin je weer op krachten te komen. En dan, omdat je een beetje aan het lummelen bent, beginnen juist de hele goede ideeën voor de roman te komen.
Uh-huh. Terwijl je er niet op gespitst bent.
Nee, je bent er dan totaal niet op gefocust. Want ik ben meestal dan, was ik in die tuin bezig om daar wat te spitsen of te doen. Ik lag een beetje in het gras. Ik had daar ook een zeilbootje, dus ik zeilde daar ook. Maar het is natuurlijk altijd wel heel fascinerend, hè, dat verband tussen die leegte waar je in kunt komen. En dat je juist daardoor als schrijver, en ik denk ook mensen in andere vakken, dat je daardoor eigenlijk de diepste peilingen kunt maken.
Ik zit nu te denken aan iets wat jij wel eens verteld hebt, volgens mij. Je hebt het over spitten. Dat je namelijk in een periode in je leven dat het schrijven niet zo wilde vlotten. En dat je ook heel vaak de wanhoop nabij was. In een niet in een tuincentrum werkte, maar in een tuin. En toen beschreef je...
Een tuinderij.
Een tuinderij. Toen beschreef je het uitgraven van een boomstronk.
Ja. Ja.
En ook als louterende ervaring.
Ja. Ja, ik heb op een gegeven moment... Ik heb een hele donkere tijd in mijn leven gehad. Dat heeft een jaar of 10 geduurd. Van 85 tot 95. En toen heb ik ontdekt dat gewoon zwaar fysiek werk... dat heel, heel goed voor me was. En op een gegeven moment ben ik... met zwakzinnigen gaan werken in Schorel, dus in Noord-Holland ergens. En dat was een antroposofische instelling. Ik had niet zo heel veel met de antroposofie. Zeker niet als het dogmatisch werd. Maar ik heb wel heel grote bewondering gekregen voor de manier waarop antroposofen met zwakzinnigen omgaan. Die mensen wonen daar, dus het is een klein dorpje eigenlijk. Met 100, 125 mensen waren dat toen verdeeld over groepshuizen. Er zit van alles zat daartussen. Mensen die mongolieden zijn, mensen met hersenbeschadiging, autisten. Dergelijke geestelijke mankementen. Uh-huh. Een van de mooie dingen is dat die mensen die werken, dus welke staat ze ook verkeren, er wordt gewerkt. Dus er is een pottenbakkerij, er is een bakkerij. En zo was er dus ook een grote tuinderij. Dus voor een deel at men daar ook groentes uit eigen tuin. Het was een best forse akkers eigenlijk. En daar werkte ik dus met een ploegje mensen van onder leiding van een tuinder met een ploegje van 10, 12 mensen ongeveer, boven de 18. Dus van 18 tot, meestal worden die mensen niet zo oud, dus tot 50 ongeveer.
Uh-huh. Ja. Ik wil het overigens straks, dat wil zeggen in het volgende uur, hebben over die periode waar je het nu over had. Die donkere periode, omdat die ook gerelateerd is, denk ik, aan boeken die je toen gemaakt hebt. Ja. Ik denk aan de inktvis en de geit. Ik wil nu nog even terug naar de zondag. En dan wil ik nog even verder terug in de tijd.
Ja.
Je komt uit het gezin van de ARP-politicus Klaas de Jong. Die staatssecretaris is geweest ook. Jij bracht op zondagochtend natuurlijk je ochtenden in de kerk door.
Ja, en het eind van de middag ook. Dus we gingen twee keer.
Wat voor herinneringen heb je daaraan?
Dat hangt ervan af hoe ver ik terugga. Als ik terugga naar mijn kindertijd, dus 7, 8, 9 jaar... dan zijn dat eigenlijk vrij goede herinneringen, omdat mijn vader kerkorganist was. Dus die speelde elke zondag, zowel 's ochtends om 9 uur als 's middags om 5 uur... zat hij op het orgel in een van de kerken die wij bezochten... En hij had de gewoonte om dan 1 of 2 van zijn kinderen mee te nemen. Dus ik zat heel vaak op het orgel. Daar was je als kind toch betrekkelijk vrij, onzichtbaar. Je kon over de balustrade hangen en het volk in de kerkbank gadeslaan. Toen ik heel klein was, nam mijn vader ook gewoon teken- of kleurboeken mee. Dus ik zat er als kind gewoon een beetje te spelen. En wat ik ook altijd heel leuk vond, was om op de orgelbank te klimmen en dan op die klavieren te spelen. Want dan staat zo'n orgel dat draait op geperste lucht. Een motor, die motor staat dan uit. Dus dan kun je daar je vingers over laten bewegen. Dus dat vond ik leuk.
Maar je hebt geen Calvinistische trauma's overgehouden aan...
Op een diep niveau heeft me dat natuurlijk toch wel heel sterk beïnvloed. Hè. Ik denk dat dat al genetisch begint.
Wat is op een diep niveau?
Bepaalde patronen, hè, in de persoonlijkheid of heel diep in de psyche. Hè, van de Calvinisten is bekend dat ze een over het algemeen een zeer scherp ontwikkeld geweten hebben. En dat wordt door die godsdienstige opvoeding wordt dat zo gemaakt, zo gekneed. En ik ben niet... Heel voortdurend beleerd door mijn ouders, maar dat wordt ongewild toch overgedragen. En naarmate ik ouder word, zie ik ook steeds duidelijker hoe diep dat eigenlijk gaat, omdat ik me steeds meer verdiep eigenlijk in mijn familie en in mijn voorgeschiedenis. Ik heb met name mijn Friese grootouders, dus dat is van de kant van mijn vader, heb ik heel goed gekend. Mijn grootvader is gestorven toen ik op Heine Zomerjurken schreef. Dus was ik 26.
Wat voor man was dat?
Dat was een eenzame man. Een lange, rechte Fries. Meubelmaker in Drachten. Toen nog een dorp van 5000 mensen. Het was een self-made man. Een macher, zou je kunnen zeggen. Het was echt een potige vent. Die op zijn 20e als zelfstandig meubelmaker is begonnen. Op zijn 22e heeft hij toen een meubelfabriekje laten bouwen. Dus in de Noorderbuurt in Drachten. Achteren had hij een groot huis te pakken gekregen waar vroeger een notaris had gezeten. Daarachter zat een koetshuis. Dat ging hij als werkplaats gebruiken. En daarachter heeft hij, en die bouwtekening bestaat nog steeds, en dat is voor mij echt een ontroerend document. Op een blauw papier heeft een of andere Drachtster architect het gebouwtje getekend wat dan in onze familie de fabriek heette. Uh-huh. Er bestonden 2 verdiepingen. Daar stonden de werkbanken in rijen opgesteld. Mijn grootvader die gebruikte machines. Dat was, dus ik heb het nu over 1920 ongeveer. Mijn grootvader die gebruikte machines. Daarover heeft hij nog een geweldig conflict gehad met zijn vader, die kastenmaker was. Op een gegeven moment was mijn overgrootvader op bezoek, op zondag uiteraard. Want dan ging hij op visite. En hij zat... het kan niet op zondag geweest, het moet een andere dag geweest zijn, want er werd gewerkt. Hij was op visite en hij hoorde op een gegeven moment een geluid. Hij zei tegen mijn grootvader Oebele, wat is dit voor geluid? Hij zei, nou vader, dat is dat noemen wij een cirkelzaag. En dat maakte hem woedend. Ja. Het zijn natuurlijk allemaal anekdotes en legendes. Maar het verhaal in de familie is toch dat mijn overgrootvader Anne, zijn zoon Oebele, lange tijd niet bezocht heeft. Omdat hij het ambacht te grabbel gooide. Door over te schakelen op machines.
Ja.
Nou, zelfs in zo'n anekdote proef ik al iets wat echt bij die Calvinistische wereld hoort. Hè. Dus heel traditioneel zijn, vasthouden aan oude gewoontes en gebruiken. Gewoon een bepaalde geest zit daarin. Ook koppigheid. Die traditie is nu verbroken, maar laten we zeggen, mijn vader is eigenlijk de laatste die nog in een lijn staat, die voor mijn gevoel gewoon teruggaat tot de 17e eeuw.
En een lijn waarin je jezelf dus ook zeg maar als een schakeltje inmiddels herkent.
Nou, ik ben natuurlijk een appel die ver van de boom valt. Ik ben daar min of meer van afgesneden geraakt. Ik ben mijn eigen weg gegaan, een eigen weg gemaakt ook.
Wanneer denk je dat er een cruciaal moment is geweest in je leven waarin die appel inderdaad dan verder van de boom viel dan waarschijnlijk de bedoeling was?
Oh, dat begon al toen ik 7, 8 jaar was. Dus de afvalligheid, hè, hebben we het dan over. Ik heb een heel duidelijke herinnering toen ik 7, 8 was. Toen wonen wij in Dokkum. Dus in het uiterste noorden van Friesland, vlakbij de Waddenzee. Nou, daar leefde ik altijd buiten, in de weilanden. Leeuwerikken, stekelbaarsjes, pinksterbloemen. En ik herinner me dat ik als jongetje op een gegeven moment een hele grote bos pinksterbloemen had geplukt in het weiland. Als ik nu pinksterbloemen zie, dan verbaas ik me nog steeds erover dat ze zo klein zijn. Omdat ze dus in mijn herinnering van toen zijn dat echt bloemen die ik nauwelijks kon torsen. Dus ik moet echt heel klein geweest zijn. Ik heb een herinnering dat ik door dat weiland loop met die bos pinksterbloemen zo tegen me aangedrukt op een mooie dag. Het is een geluksherinnering en ik keek over mijn schouder naar de blauwe hemel. Ik vroeg me toen af van zou daar iemand kunnen zijn die dit ziet? En toen voelde ik al een hele grote twijfel. Dus dat was 1959, 1960, zoiets. Dan krijg je natuurlijk gewoon... heel veel mensen van mijn generatie hebben dat gewoon in hun puberteit meegemaakt. Dus ik zie vaak wel een overeenkomst met wat islamitische jongeren op het ogenblik meemaken. Hè? Dus Marokkaanse jongens die in Amsterdam opgroeien. Die nog wel die discipline van de islam overgedragen krijgen, maar dat gewoon niet meer willen doen. En dus ook geweldige conflicten met hun ouders krijgen. Dus op dat punt heeft die godsdienst mijn leven natuurlijk ook diepgaand beïnvloed. Dat was echt een bron voor ongelooflijk veel conflicten in het gezin.
Discussies, ruzies, weglopen.
Nou, om te beginnen, het is bijna niet meer uit te leggen aan mensen van nu hoe fundamenteel zo'n geloof is, hè, voor mensen die daarin zaten. Dat is, ik stel me dat wel eens voor dat ik zelf kinderen zou hebben die echt, om te zeggen, een gat af zouden vegen met de literatuur. Hè, of die totaal niets met muziek zouden hebben. Hoe ik dat zou vinden.
Wat denk je?
Nou, dat zou ik heel moeilijk te verteren vinden. Hè? Maar dat is het equivalent voor wat ik en anderen van mijn generatie in de opstand tegen de oudere generatie deed.
Hè? Het mooie is dat je nu het perspectief van je ouders inneemt. Wat het voor hen moet zijn geweest.
Ja, daar heb ik natuurlijk nu de leeftijd
voor. Daar heb je het precies. Dat was namelijk toen natuurlijk niet het geval.
Nee, maar goed, ik ben nu 57. Dus dan begin je wel... dan heb je zelf al een groot deel van die rit gemaakt. Dus je kunt je echt goed verplaatsen in de positie van je ouders. Mijn ouders verschilden onderling al van mening over hoe je met dat geloof om moest gaan. Dan waren er 5 kinderen.
Dat wil zeggen dat, ik zei al, je vader was ARP-politicus. Ja. Die was rechtlijniger in de leer waarschijnlijk dan je moeder.
In mijn jeugd was mijn vader leraar en rector van een lyceum. Ja. Dus dat is de vader die ik echt in huis meegemaakt heb. Mijn vader is natuurlijk om te beginnen een man. Dus toch meer van handhaven. Geen concessies doen. Mijn moeder was veel toegevender. Als de jongen nou niet wil, laat hem dan gewoon thuis blijven. Dus dat gaf al heel veel conflicten. Omdat mijn vader natuurlijk vond van... je moet met z'n tweeën één lijn trekken op zo'n onderwerp... ten opzichte van kinderen. En dan waren dus die eindeloze ruzies. Dus jarenlang is de zondag gewoon een vervelende dag geweest.
Maar het rare is natuurlijk ook dat je beschrijft net heel mooi... Je bent sowieso natuurlijk ijzersterk als het aankomt op beelden. Het moment waarop je fundamenteel ging twijfelen. Dat je met die bos pinksterbloemen daar loopt.
Ja.
En dat je naar die hemelsblauwe lucht kijkt en denkt... maar is daar dan iemand?
Ja.
Kijk, leg dat maar eens uit. En het is ook bijna een religieuze ervaring namelijk tegelijkertijd.
Zou kunnen.
Waarin zich zeg maar het niet geloven ook aankondigt. Ja. Daar, ga dat maar eens uitleggen, toch?
Ja. Ja. Ja, en daar kwam dan bij dat ik... Maar we moeten hier niet te lang over doorgaan, hoor. Maar,
we hebben alle tijd van de wereld, hè? Ja. En het is ook bovendien zondag. Dit is ook... Ga er maar gewoon door.
Oké. Er kwam ook bij dat ik in principe wel interesse had... in wat daar nou verteld werd.
Ja.
Ik zal maar zeggen, de kruisiging. Hè? De formule die afgedraaid werd in de kerk was... elke keer weer. God heeft zijn enige geboren zoon naar de aarde gestuurd om mens te worden. Hij is gestorven voor onze zonden. En daardoor zijn onze zonden uiteindelijk uitgewist. Dat is een hele ingewikkelde zaak natuurlijk. Wat betekent dat precies? Als je het letterlijk neemt, is het gewoon... Dan denk je van, waar gaat dit over? Hè? Wat is dit voor onzin? En wat is dit voor godsdienst die een gemartelde man als grootste symbool neemt? Dus daar kun je ook razend over worden. Als je het echt als op symboolniveau bekijkt, dan kun je... dan krijg je dingen als het offer en goed... Maar wat betekent dit? Op mijn 15e wilde ik dat wel weten. Was ik wel in geïnteresseerd. Dus ik stelde die vragen aan mijn vader. Maar die had daar geen antwoord op. Die konden alleen de formules herhalen. En verder eigenlijk niet. Omdat hij namelijk op dat moment zelf ook in een diepe crisis zat. In de jaren 60. Dus hij had zelf al grote twijfels. Dat is overigens bij mijn vader helemaal bijgetrokken. Dus die is wel weer teruggekeerd. En bovendien, hij zat midden in zijn carrière. En hij was daar helemaal niet mee bezig.
Je vertelde net over je grootvader die als ik het me goed herinner... Het is nog maar kort geleden, dus dat moet wel dat je het zei. Overleed toen op Waaiende Zomerjurken.
Ja.
Werd gepubliceerd. En toen sloeg er bij mij gelijk een associatie los. Zoals je beschreef hoe je daar in dat veld liep met die pinksterbloemen. En toen dacht van, is er dan wel een god? Kun je ook herinneren dat je bij jezelf opeens dacht... Ja, maar dat is wat ik ben, een schrijver. Dat er een moment is waarop je...
Waarop ik dat echt zag.
Waarop je... Ja, of een hele literaire ervaring had en dacht, daar moet ik woorden voor vinden.
Ja.
Of dat is wat ik kan.
Ja. Het verlangen om schrijver te worden is al dateert uit mijn puberteit. Dus toen ik 15, 16 was, was ik daar eigenlijk al mee bezig. Maar ik heb het wel ergens beschreven en dat is in de... Vorig jaar was het 30 jaar geleden dat Opwaaiende Zomerjurk verscheen. In 1979. Er is een prachtige jubileumeditie van gemaakt door mijn uitgever.
En overigens een essaybundel over Opwaaiende Zomerjurken... met stukken van Jaap Goedegeburen, Erwin Mortier, Willem-Jan Otte, Maria Vlaar.
En Bart Vervaak.
Ja, Bart Vervaak.
Ja, dat is een heel mooi boekje geworden.
Daar raak ze ook allemaal
Zes perspectieven, zes blikken eigenlijk op die roman. Maar ik heb zelf in die tijd, dus vorig jaar, heb ik ook een vrij groot verhaal, essay geschreven, wat achter in de jubileumeditie is afgedrukt. Hoe heet het ook alweer? De roman als oerschreeuw. Ja, en daarin heb ik dus geprobeerd na te gaan reconstrueren. Onder welke omstandigheden ik die roman schreef. Hoe ik toen zelf was. Dus het is een soort portrait of the artist as a young man. En op het eind van dat essay... Al schrijvend ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen... dat ik pas na Opwaaiende Zomerjurk... op een gegeven moment was in 1980... het succes was enorm, de publiciteit was heel groot. De druk daarvan werd ook heel groot op mij. Ik kon eigenlijk in Amsterdam niet meer goed werken. En ik ben toen... Ik had een hoogleraar architectuur. Ik studeerde nog net een beetje kunstgeschiedenis. En die is een aantal jaren een mecenas voor me geweest. Die had een appartement aan de boulevard in Vlissingen. Dus dan zit je uit te kijken over de Westerschelde en de Noordzee. En hij zei van, ga daar maar naartoe. Dan kun je gewoon even uit die hectiek in Amsterdam.
Maar wat voor hectiek moet ik me voorstellen, Oek?
Vooral in mijn hoofd natuurlijk.
Ja, ja.
Maar ook wel toch de enorme schok die het... Kijk, ik was nog een student. En ik was 26 toen het boek verscheen. Ja, nu is publiciteit misschien ook iets gewoners geworden. Maar destijds, het was voor mij echt enorm aan wennen om te merken dat je in de binnenstad van Amsterdam overal herkend werd. Op dat moment. Dus ik was één keer op televisie geweest. Een VPRO-filmpje in het Gat van Nederland. Ik had in alle kranten gestaan. En ik voelde natuurlijk een enorme druk. Ja, ik moet nu met de volgende roman komen. En die moet minstens zo goed zijn. Maar goed, ik week uit naar Vlissingen. En jij vroeg naar het moment waarop je, besefte van ik ben schrijver. En dat kwam eigenlijk na Op Waar in de Zomerjurken. Dus die roman is ook een soort oerschreeuw geweest.
Wat is een oerschreeuw dan?
Ja, het is een woord uit de jaren 70. Toen had je de Primal Scream therapie. Dus mensen gingen terug naar een oerschreeuw in zichzelf. En er werd van gedacht dat verlossend zou zijn. Nou, dat zijn dingen waar ik heel weinig mee heb. Maar ik vind het woord oerschreeuw vond ik hier wel gepast, omdat Op Waar in de Zomerjurk is wel een roman waarmee ik gewoon in anderhalf jaar knetterhard werken gewoon mijn hele thematiek heb ontdekt. Dus ik ben heel erg diep gegaan.
Wat ontdekte je dan? Want dat kun je dan beschrijven. Je zegt dat heb ik in anderhalf jaar heel hard werken. Ja. Heb ik gewoon eigenlijk al in een notendop mijn hele thematiek ontdekt.
Door over mijn jeugd te schrijven. Wel in de vorm van de roman. Dus het is echt niet een autobiografisch ding in de zin van dat.
En daarom misschien wel autobiografischer dan wat ook. Omdat het fictie is.
Ja,
precies. Okay.
Dat ook gaat. Dat begrijpen we. Ja, door de verbeelding kom je vaak dichter bij de waarheid dan door de feiten op te schrijven. Die roman, daar zit zoveel in. Conflicten natuurlijk, conflictstof. Daar kan ik nog steeds. Niet alles zit daarin hoor, maar ik kan daar nog steeds wel bij terugkomen. Het boek is voor mij ook totaal niet verouderd.
Noem een paar dingen, noem een aantal dingen.
Het isolement van mijn alter ego. Het isolement, nu niet meer, maar 30, 40 jaar lang is dat een heel groot thema in mijn leven geweest. Hè. Mijn relatie tot de buitenwereld, mijn relatie tot anderen. Als je Op Waar in de Zomerjurken leest, dan zie je dus een kind opgroeien en een geïsoleerd raken en een enorm verdedigingssysteem eigenlijk opbouwen tegen de buitenwereld. Hè. De puber van 17 jaar die een soort filosofisch, die een soort droom heeft van een filosofisch systeem waarmee die greep kan krijgen op de wereld. Ja. Kan begrijpen wat er gebeurt, zichzelf kan begrijpen. Hè. Een verblindende helderheid, daar is hij naar op zoek. En dan in het derde deel, als Edo, wat is hij dan, 2, 23... dan zie je hem als een soort borderliner haast. Hè? Iemand die zo vereenzaamd is, zo diep geïsoleerd is geraakt dat hij zichzelf begint te beschadigen met scheermesjes. Op het eind is er dan ook zoiets als bevrijdend geweld. Dus hij gaat in de zeilboot van zijn grootvader daar in Friesland varen. In een koud jaargetij. Hij slaat overboord. Moedwillig eigenlijk. Het is een verkapte zelfmoordpoging. Hij slaat overboord in het ijskoude water. En door die enorme optaten die hij daardoor krijgt. Dat is weer het zware fysieke werk waar ik het al eerder over had. Dus door die optaten die hij krijgt van dat ijskoude water waar hij in ligt. Komt hij bij zijn diepste instinctieve levenswil uit. En dat zijn dan ook de laatste. Dus hij houdt de schoot vast en hij weet zich weer aan boord te hijsen. Dat zijn ook de laatste woorden van Op Waar in de Zomerjurken. Ja, ik wil, ik wil, ik wil. Uh-huh. Dus wil is dan, de levenswil is dan in elk geval aangeboord.
Die optater waar je het over hebt doet me denken aan een, een, een passage in De Wonderen van de Heilbot. Dat is het dagboek dat je bij hebt gehouden gedurende de periode 1997-2002... toen je werkte aan Hokweda als kind.
Ja.
Er staat ook een fragment in van iemand die diep wanhopig is. Dat is in een klooster ergens. En dat wordt gezegd, geef hem maar even een flink plak slaag, dan komt hij weer bij. Weet je wat ik bedoel?
Ja, ik weet het meteen. Dat is een hele mooie opmerking van Therese van Avila. Dus een bekende mystica. Die op een gegeven moment zei tegen een monnik die heel depressief was. Dus in handen van de duivel, hè, in begrippen van toen. Die heel terneergeslagen was. Ze zei, het enige wat jou nog kan helpen, dat is gewoon een goed pak slaag.
Ja, om weer helemaal gewoon bij te komen. Maar wat je nu zegt over opwaaiende zomerjurken. Aan de ene kant dat verlangen naar isolement.
Mm-hmm.
Het verlangen dat je ook zou kunnen typeren als het verlangen om opgerold in een grot, bij wijze van spreken.
Nou, het verlangen naar geborgenheid, naar harmonie, naar veiligheid. Dat zit erin, dus dat zie je bij dat jongetje wat zich terugtrekt in kasten. In kasten en ook in zijn verbeelding natuurlijk, in verhalen.
Maar is dat uit angst of is dat... Omdat de wereld zo aangenamer wordt?
Uit een diepe levensangst, hè, of onzekerheid, of gebrek aan zelfvertrouwen, of niet weten hoe je je in de wereld moet bewegen.
Mm-hmm. Hoe confronterend was het trouwens om, als je daarover schrijft, hè, en dan zeg je, het is niet autobiografisch in de zin van dat het autobiografisch is. Het is fictie, maar daarom zei ik al gelijk, misschien wel autobiografischer dan autobiografisch.
Ja.
Hoe confronterend is het als je op het moment van het maken van zo'n boek en het schrijven daarover op dat soort waarheden stuit?
Ja, ik vind dat in eerste instantie bevrijdend. Om als schrijvend zulke dingen op het spoor te komen. Om dat vorm te kunnen geven. Om het te kunnen gaan begrijpen. Dat is voor mij. Begrijpen is een. Of willen begrijpen. Dat is voor mij echt een heel belangrijke drijfveer. In alles wat ik doe eigenlijk. Ik herinner me dat ik. Toen ik 15, 16 was en dus op het gymnasium zat en Grieks en Latijn leerde, kwam ik dus die befaamde spreuk uit Delphi tegen. Gnotice auton, ken u zelf. Dat stond daar ergens in Delphi op zo'n tempel geschreven. Ik herinner me dat ik met een bolpen, een blauwe bolpen, op het behang van mijn kamer, heel klein en bevig, zo die Griekse lettertjes heb geschreven. Gnoti, hè, dat schrijf je als een J, de gamma, zo Gnotice auton. En achteraf denk ik dat ik daar wel een heel belangrijk motto voor mijn leven heb even op het behang van mijn jongenskamer heb geschreven. Dat zijn echt ontdekkingen. En dat zijn ook ontdekkingen die je weer doet door het schrijven. Want van al dit soort dingen word ik me eigenlijk bewust door het schrijven.
Je zei net over opwaaiende zomerjurken. Dus een aantal dingen die je ontdekt. Isolement. En ook niet onbelangrijk, dat is die destructie. Het geweld.
Ja. Ja. Ja.
Dat speelt in meer boeken.
Ja,
van
het zit eigenlijk overal
het in. Het zit overal in Hokweda als kind.
Een hoogtepunt in Hokweda als kind, ja. Ja.
Waar ik het in het volgende uur uitgebreider over wil hebben. Maar nu ook al even, daar zit het natuurlijk ook heel erg in. Hoe moet je dat zeggen?
Ja. Ik denk dat mijn thematiek, het isolement is een thematiek geweest die zich over 4 of 5 boeken heeft uitgestrekt. In heel diverse vormen. Want ik probeer in elk boek echt wel weer is een hele nieuwe onderneming voor me. Je kunt wel de verschillende stadia of manieren waarop ik het beschreven heb, kun je gewoon zien. Opwaaiende zomerjurken, cirkel in het gras. Hè, daar is het isolement van de hoofdpersoon vooral een intellectueel bastion waar die niet uit te krijgen is. Dan de inktvis, waar ik een geïsoleerd jongetje neem en een Siciliaanse visser in het tweede verhaal, de inktvis. Langs de weg van symbolen, mythe en mystiek. Een bevrijdingsweg voor die twee personages schets. ja, in de essays van een man die in de toekomst springt, of in de reisverhalen die erin zitten, kom je het eigenlijk ook weer tegen. En het hoogtepunt is Hogwarts als kind, denk ik.
Ja.
Waar ik een meisje dat een moord pleegt in haar grootste deel van het leven. Ik maak een reconstructie eigenlijk van hoe is het mogelijk dat een gewone vrouw op haar 27e haar minnaar doodt.
En waarbij dat hele boek natuurlijk ook gaat onder meer over hoe iemand in de band kan raken van geweld. Hè? Omdat ze ook in zekere zin een gewelddadige relatie heeft met een man. Ik moet dan, kijk, laat ik dat even aan de luisteraars meedelen. Ik heb een aantal dingen meegenomen voor dit gesprek. Ik heb hier een dakloze krant. Zullen we het straks even over hebben, omdat daar de oerversie van Hogwarts als kind in staat. Dat heb je ooit voor de daklozenkrant gemaakt. De Hemelvaart van Massimo heb ik met je debuut. Zo nog het een en ander. Maar ook bijvoorbeeld de interviews met Francis Bacon, de schilder.
Ja, ja.
Dat zijn hele mooie interviews. Die zijn gemaakt door David Sylvester. En het gekke is dat ik jouw werk aan het herlezen was en ook over dat geweld aan het nadenken was.
Ja.
En voortdurend, hè, dus die gewelddadige relatie die mensen kunnen hebben. En hoe iemand daar, zoals jij dan intuïtief daarover probeert te schrijven. En dat probeert te snappen. En ik moest de hele tijd denken aan het werk van die Engelsen.
Het is wel belangrijk om op te merken, denk ik, dat het geweld natuurlijk verschillende functies of betekenissen heeft in mijn werk. Het is niet alleen maar agressief geweld gericht tegen anderen. Integendeel, het is meestal geweld wat personages ontketenen tegen zichzelf. En ik denk dat daar een bevrijdende werking in zit. Dat het daarom ook gezocht wordt. En ik heb het niet over moorden natuurlijk. Het is meer geweld, lichamelijk geweld. Bijvoorbeeld in de Heilbot. Dan maak ik het meteen heel persoonlijk. Maar in de Heilbot beschrijf ik hoe ik...
Dat is je dagboek.
De wonderen van de Heilbot beschrijf ik hoe ik op een gegeven moment daar in Muidenberg met Sjan een zeiltochtje maakte in mijn boot, in de 470. Het woei erg hard. Ik was, in die tijd, ik heb er nou totaal geen last meer van, maar had ik toch nog, die hele lange depressieve periode die ik heb gehad, daar zat ik toen nog in de uitlopers ervan. Dus dat was weer zo'n dag.
Maar wat is dat? Wat betekent dat? Dat was weer zo'n dag. Dan is het zondag en dan hoef je even niet te werken.
Wat een depressie is, dat is bijna niet uit te leggen aan mensen die het niet kennen. Maar het is een soort...
Nou, er zijn heel veel mensen die het kennen.
Een soort verstarring van de ziel. En het grote wonder van mijn leven op het ogenblik is dat ik dat gewoon helemaal kwijt ben. Dat is iets waar ik nog elke dag bij stilsta. Maar goed, in die tijd dat ik dus dit schreef... was dat er af en toe nog? De hevigheid was weg, maar ik had nog van die uitlopers. Dus ik ga zeilen. Dat was dan gewoon een manier om daar uit te komen.
Lukt dat dan ook?
Ik wil even iets vertellen wat daarna gebeurde. Dus ik had dat tochtje gemaakt met Sjan. Het woei echt hard en we waren daar goed uitgekomen. Het IJsselmeer is best een plas, hoor, om daar met een kleine, snelle boot op te vaarden. We waren er goed uitgekomen. En ik stond op de steiger op een gegeven moment. Daar lag mijn boot aan vast. En toen zakte ik door een rotte plank in die steiger. Dus ik ging daar met mijn rechterbeen, wat bloot was. Ik stond in een zwembroek. Met mijn rechterbeen ging ik daar tot mijn kruis. Zakte ik zo wang door die steiger. De havenmeester moest aan de pas te komen met een breekijzer om die planken weg te krijgen, zodat ik eruit kon komen. En toen, mijn been lag gewoon helemaal open. Van zoiets krijg ik dus een kick. Dat is het gek. Dus dat is die optater. Dus dat pak slaag waar Therese van Avila het over had. Je kunt deze situatie, had ik niet zelf gecreëerd, maar je kunt dit soort situaties creëren. Ik denk dat veel mensen ze ook zoeken. Mensen die gaan berg beklimmen. Of mensen die echt die hele ruige reizen gaan maken met kano's. En die zoeken dit soort grenzen. En dat heeft natuurlijk iets met jezelf te maken. Het heeft ook echt iets met onze beschaving te maken. Als je het een beetje wijder wilt trekken. Hè? Een veilige wereld waarin eigenlijk dit soort oerervaringen of hele rauwe dingen niet meer voorkomen. Maar goed, op dat moment. Hè, dus dat om te zeggen, met je been door zo'n steiger zakken en dan gewoon dat helemaal open ligt. Dat is dat ook een vorm van geweld. Maar dat geweld is bevrijdend.
Ik moet denken aan een verhaal dat Arno Grünberg wel eens heeft opgeschreven ook, denk ik. Hij heeft het ook verteld.
Ja.
Dat is dat hij is in Irak of Afghanistan.
Ja.
En hij is daar bij die Nederlandse militairen. Dus hij zal er ook over geschreven hebben. En op hij heeft een klein boekje over gemaakt. Op een gegeven moment wordt er op hem geschoten. En dan noteert hij, iemand wil mij dood hebben. Ik leef.
Ja. Dat is het. Dat is heel paradoxaal, maar dat herken ik. Ik heb dat soort dingen niet meegemaakt, maar ik begrijp het wel meteen. Ik denk dat dat. Ja, niet iedereen zou zo reageren. Hè? Beslist niet. Uh-huh. Je zou hier ook uit kunnen concluderen dat Grünberg ook, hè, au fond, een buitengewoon geïsoleerd wezen is. Hè, wat opengaat of voelt dat hij leeft pas op het moment dat er echt op hem geschoten wordt. Uh-huh. Dat hij dus in zo'n hele extreme leef- of doodsituatie terechtkomt.
Ben je trouwens een minder.
En hij is een echte schrijver, ja. Ja, omdat hij dat bij zichzelf waarneemt en omdat hij het op durft te schrijven.
Is dat in jouw geval trouwens ook altijd zo dat je dat altijd blijft doen? Hoe je er ook aan toe bent. En de ene keer zul je dan het beter op kunnen schrijven dan de andere keer. Maar dat je altijd een waarnemer blijft ook van wat
niet,
je overkomt. En
niet op het moment zelf, maar achteraf. Ja, dus maar dan zeg ik schrijf dat dagboek. Dat doe ik al vele jaren. Niet elke dag, maar als er invallen zijn, als het nodig is. En daardoor word ik me wel van heel veel dingen bewust.
Maar je schrikt ook niet snel terug, want je hebt het nu over dat dagboek, De Wonderen van de Helbot. Wat om te beginnen een mooi dagboek is, omdat het over het maken van een boek gaat.
Ja.
Het gaat over schrijven echt.
Ja. Ja.
Maar niet alleen dat, het is ook mooi, omdat het is ook, je bent ook openhartig. Je deinst ook niet terug voor jezelf.
Dat moet je natuurlijk wel doen als je een dagboek publiceert. Dan moet je echt iets laten zien.
Ja, er staan momenten in dat je dan weer voor de. Hè, dan, dat overkomt je toch een aantal keren in die periode. Dat je wakker wordt 's ochtends en denkt, ja, wat moet ik nou in godsnaam? En halverwege de dag bij wijze van spreken huilend naar buiten zitten kijken en denkt, waarom kan ik niet leven?
Ja. Ja. Ja, dat waren echt uitlopers. Dat ik. Ik had ook altijd het beeld van. Ik had het er net over een gestolde ziel. En ik had ook altijd het beeld van een pan met vet. Het is een pan waar het vet wat eerst vloeibaar is. En dat in zo'n pan kan het dan stollen tot zo'n gelei.
Ja.
Ja, het is een verschrikkelijke toestand. Dat je jezelf op de grond wil gooien. En je kan helemaal niets meer. En je hebt natuurlijk ook in de eerste plaats zo'n verschrikkelijke hekel aan jezelf. Op dat moment. Je bent een plaag voor je omgeving, maar nog veel meer voor jezelf.
Wat verfoeide je het meest aan jezelf?
Dat je overkomt en dat je daar niet uit kunt komen. En nou ben ik natuurlijk wel iemand die. Ik heb niet mijn toevlucht genomen tot makkelijke dingen. Dus ik ben niet aan de drank gegaan. Ik dronk wel, maar ik was niet aan de drank of zo. Of,
nee.
Je kunt ook allerlei soorten drugs gaan gebruiken. Je kunt vluchten voor de toestand waarin je bent. Dat heb ik dus ook nooit gedaan. Kijk, als ik een baan had gehad, was het natuurlijk een heel ander verhaal geweest. Want dan kun je gewoon achter dat werk terugtrekken. Dat werk moet gebeuren. Dus dan je bent onder de mensen en dan lopen de dingen veel makkelijker door. Dus dat is natuurlijk wel een belangrijke kanttekening, dat ik het toch meestal in mijn eentje doorstaan heb. En niet al die afleiding had van een werk, een baan, mensen zien, een gezin. Ik had een vriendin en ik zit veel alleen natuurlijk als schrijver.
Wat was denk je de bron van je somberte uiteindelijk?
Ja, dat is natuurlijk een heel lang verhaal, maar dat heeft natuurlijk ook zijn diepe wortels in mijn jeugd. Ik denk zelfs, daar ben ik van overtuigd, in voorafgaande generaties. Dus ik heb gewoon bepaalde dingen van mijn moeder, een heel pakket van mijn moeder meegekregen.
Ja.
Dat is heel duidelijk. En mijn moeder had het weer van haar moeder meegekregen.
Zwaar in het leven staan. En tegelijkertijd...
Ja, maar ook allerlei reacties. Hè. Mijn moeder was echt een mensenschuwe vrouw. Dat heeft ze op al haar kinderen overgedragen. Dus toen wij op ons 18e in de wereld kwamen... moesten we dat allemaal ontdekken, dat we zo waren.
Ja.
Hè. En vervolgens moet je dat in jezelf zien te overwinnen.
Ja, moet je het allemaal nog eens op een rijtje zetten.
Dus dat zijn allemaal dingen die je meekrijgt. En dan duurt al 10, 15 jaar voordat je daar eigenlijk... achterkomt, hè, welk verdedigingssysteem je opgebouwd hebt, hoe je in elkaar zit, wat je, de patronen waar je in zit, hoe je eigenlijk steeds reageert als je iemand anders tegenkomt,
ja.
Hè, waarom je daar eigenlijk steeds alleen maar verdriet, pijn, twijfel, woede, hè, en dat soort dingen aan overhoudt, waarom is het nooit leuk, hè? Dat kost heel veel tijd. En als je dan op dat punt bent dat je dat allemaal begint te zien, dan moet je het nog eens een keer af gaan breken.
Wat was voor jou, denk je, een heel bevrijdend moment wat dat betreft?
Dat werken met die zwakzinnigen.
Ja?
Dat is, ja, toen was ik dus... hoe oud was ik toen? Was ik halverwege de 30. En toen...
Dat uitgraven van die boomstronk.
Ja, wij zagen de bomen dus niet om met een motorzaag.
Uh-huh.
Maar ze werden... Misschien was dat ook antroposofische theorie, ik weet het niet. Maar dat waren dus, zullen we zeggen, bomen van 20, 30, 40 jaar oud. Die moesten op een gegeven moment weg, omdat die akkers groter werden gemaakt. Dus een windhaag die weg moest. En toen zijn we dus bezig geweest om die bomen uit te graven, ja, en vervolgens om te trekken. En dat is, dat vond ik wel een hele interessante ervaring. Ik kon trouwens bijna alles wat je in zo'n tuindersbedrijf, wat je met planten doet, dat gaat als metafoor werken. Hè? Dus hier, ja, dus dat was die ja, ik tegelijkertijd met zeg, het zelfonderzoek waar ik mee bezig was, kreeg ik dus die metafoor aangereikt. Ja. Dat ik dus zo'n boom met een aantal van de jongens moest ik zo'n boom uitgraven. En dan begin je dus hem in een kring van 2-3 meter eromheen begin je te graven. Dan denk je van, nou, nu zijn we er hoor, grote wortels. Die begin je te kappen. Trekken aan die boom gebeurt helemaal niks. Doorgraven, kom je bij de tweede laag wortels.
Dit is na de publicatie van... Dat je dit deed van?
Even zien. Na Cirkel in het Gras.
Ja. En voor de
inkt. Lang geleden hoor. Dus dan heb ik het over 788.
Ja, er zit tussen zeg maar, op Waar in de Zomerjurken je grote succes. 4 jaar daarna komt volgens mij Cirkel in het Gras.
Ja, 1985.
Ook lovend ontvangen. Ja. Ook prachtig. En dan... Ga je dat
ja,
doen,
dan,
en
dan, valt, komt, dan valt de stilte.
En dan valt de stilte. Ja. Want komt, en dan wil ik in het volgende uur ook even op doorgaan komen. De Inktvis, die twee novellen en de geit verschijnen dan. Maar ik zit nog even met die boomstronk. Kijk, het mooie is, ik heb zelf ook boomstronken uitgegraven. Dus ik weet wel een beetje waar ik het over heb.
Je weet waar het over gaat.
Ja, ja. Nee, kijk, als je in opstand bent tegen jezelf...
Ja.
En dit klinkt bijna als een cliché, als een wandtegeltekst... maar het is echt waar. Het uitgraven van een boomstronk verdraagt geen opstand tegen jezelf.
Mm-hmm.
Dat moet in een bepaald ritme. Die boomstronk dicteert dat ritme. Het is namelijk een hels middeleeuws karwei.
Ja. Ja. Ja, nou, van die 2 jaar, of 3 jaar die ik daar heb doorgebracht... dus ik deed dat 1,5 dag in de week. Ik ging vrijdagochtend heel vroeg op de trein Amsterdam naar Schoorl... en zaterdag aan het eind van de dag was ik terug. Ja, dat werkte voor mij reinigend. De vrijdagavond was ik weer helder. Uh-huh. Dus na 1 dag keihard werken. Ik deed ook bij voorkeur dat zware werk. Dus echt grondkruien. Dus met spitten, heel veel spitten. Zo'n boom uitgraven. Paardenmesten uit de stallen halen. Dat beviel me heel goed. En dan was ik, 's avonds was ik weer... enorm helder. En dan schoot ik door de boeken heen.
Maar het gekke is natuurlijk dat we hebben hier te maken met iemand... die je debuut is bekroond met de Reina Prinsen Geerligsprijs.
Ja.
Daarna Op Waar in de Zomerjurk. Daarna Cirkel in het Gras.
Ja.
Bejubeld.
Ja. Ja, op Scorewald keken ze ook heel raar. Want ik was op dat moment de bekendste jonge schrijver van Nederland. Zonder meer. Hè. De best verkopende was echt... die mensen dachten, wat komt die hier doen? Ja, die keken heel raar op. En die waren ook wel in mij teleurgesteld, want veel mensen zijn, ja, zijn toch naïef en die denken dat de schrijver, als je daar gewoon mee aan tafel zit, dat hij dan ook heel bijzonder is. Ik zat daar ook gewoon mijn...
Wat heb je geleerd van die periode, als je dat zou moeten zeggen?
Nou, het was voor mij het moment waarop ik... dat heb ik in mijn werk ook laten zien. Kijk, als je verdedigingsmechanismen opbouwt, dan woekert iedereen met de talenten die hij heeft. Nou, mijn talent is naast het schrijven is gewoon een intellectueel talent. Dus ik heb het, ja, gewoon instinctief heb ik het daar opgegooid. Dus ik ben in een soort enorm gedachtenbouwwerk heb ik opgebouwd om de wereld te vatten. Om mezelf teweer te stellen tegen de wereld. En dat gedachtenbouwwerk, dus dat hele grote intellectuele bouwwerk, dat is een fort. En tegelijkertijd is dat natuurlijk je gevangenis.
Ja.
Dus dat het hoogtepunt daarvan zie je in Cirkel in het Gras. Hè. Dat is de Andrea Simonetti, de Italiaanse dichter en kunsthistoricus, hè, met zijn Nederlandse geliefde. Dat is een man die niet van een vrouw kan houden. Die, hè, alleen ten opzichte van zijn dochter of zo kan hij nog een echte liefdesrelatie staan. Maar met anderen is absoluut onmogelijk. Nou, dat was de toestand waarin ik, in een daarop lijkende toestand kwam ik in Skolewald terecht. Ja, het allereerste wat je daar op dag 1 merkt, is dat je natuurlijk met autisten of met Mongolen of hersenbeschadigde mensen, daar kun je zeggen dat hele contact wat via de kop gaat, via de ratio of via het intellect of wat dan ook, dat is totaal waardeloos.
Dat je aan dat hele bouwwerk niks hebt.
Daar kun je dus helemaal niks mee. Nee. Dus je ziet al, vanaf het eerste uur merk je gewoon, als ik echt contact met deze mensen wil maken, dan moet het heel ergens anders vandaan komen. Dus dat was een enorme dat was een shift.
Uh-huh. Hè?
En die was zich natuurlijk al aan het voltrekken, want anders had ik nooit daar terecht kunnen komen. Want ik ben daar door een droom ben ik daar naartoe gegaan. Dus ik was natuurlijk ook wel aangesloten op andere stukken van de psyche. De echte grote shift was in die tijd. Dat ik daar dat werk stond te doen.
Dus daar spreekt ook een groot verlangen uit om iemand anders te zijn en te willen worden en te kunnen worden.
Ja, ja, ja. Uit dit werk.
Ja, uit dat, ja, dat je dat doet.
Ja.
Het is.
Nou ja, ik zat natuurlijk.
Het is willen.
Als je totaal aan de grond zit, uh-huh, dan ga je dit soort dingen doen. Dan moet er iets gebeuren. Hè? Ik bedoel, je kan het ook zien als een uiting van vitaliteit. Hè? Dat ik daar toch nog toe in staat was.
Ja, weet je, ik heb een beeld in mijn hoofd waar we het volgende uur denk ik mee door kunnen. Het is een beetje alsof je op een zwaar beladen bakfiets zit. Hè? Met links en rechts tassen, zakken. En tegelijkertijd wil je heel licht racen. Herken je daarin?
Het is jouw beeld.
Ja.
Laten we het er straks maar eens even over hebben.
Ja, en dan ben ik ook heel benieuwd eigenlijk. Daar wil ik dan misschien wel even mee beginnen. Met welk beeld uiteindelijk Hogwarts Kind is begonnen.
Ja.
En dat wil ik ook wel weten omdat Jaap Goedegeburen, die jij al lang kent, die heeft ooit een heel mooi essay over jou geschreven. En daarin zegt hij, bij Oek de Jong worden ideeën beelden.
Mm-hmm.
Klopt dat?
Ja, ik begrijp de wereld door beelden. Dat... Nou, dat is iets wat ik op mijn 15e, 16e ontdekt heb.
En zover dit eerste uur van het marathoninterview van Wim Brands met schrijver Oek de Jong. Blijft u luisteren. Dit was slechts het eerste uur van dit marathoninterview dat dus 3 uur duurt. Dus we hebben nog 2 uur te gaan. We gaan er heel even uit voor het nieuws. Zo dadelijk terug weer bij dat marathoninterview met Oek de Jong. Tot zo dadelijk.
zon schijnt, een heerlijke dag om naar buiten te gaan. Neem je wel zonnebrandcrème, pet en shirt mee? En zorg dat je niet verbrandt, hè? Want 1 op de 6 Nederlanders krijgt huidkanker met zon als grootste oorzaak. Meer weten? Ga naar kwfkankerbestrijding.nl.
KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd.
Kom op 3 en 4 september naar de eerste editie van het Curaçao North Sea Jazz Festival. Op Curaçao. Op Curaçao. Curaçao. Op Curaçao. Ga voor boekingen en tickets naar CuraçaoNoordzeeJazz.com.
Geef je op voor het gratis zonkrachtbericht op kwfkankerbestrijding.nl. Fijne zomer!